Hoe krijgt de gezondheidszorg meer oog voor de patiënt die bijvoorbeeld leidt aan een zware of dodelijke ziekte en wat die patiënt echt nodig heeft? Ik ga erover praten met Judith Rietjes, die onlangs is benoemd tot hoogleraar Design for Public Health aan het Erasmus MC en de TU Delft. Geef haar een warm welkom. Jij bent aangesteld als hoogleraar Design for Public Health in Delft en Erasmus. Is dat iets wat vaak gebeurt, dat iemand aan twee universiteiten zo'n leerstoel bekleedt?
Het gebeurt vaker. Wat uniek is aan mijn leerstoel is dat ik het echt bijna 50-50 doe. Dus ik probeer echt mijn werk te verdelen over zorg en public health en aan industrieel ontwerpen. Zodat die twee vakgebieden echt de ultieme kruisbestuiving krijgen.
Ja, snapt iedereen dat bij die andere universiteit? Nee. Nee. Vinden ze maar nee. Gek.
Nou, het is een beetje gek. En dat is ook wel weer heel erg leuk.
Ja.
Het zijn niet twee vakgebieden. Er is geen andere hoogleraar design voor public health. Dus het is voor het eerst dat deze vakgebieden echt gecombineerd worden.
Ja. Jij bent begonnen met onderzoek naar mensen die stervende waren. Hè, die leden aan een ziekte die niet meer verholpen kon worden. En hoe zij in die fase beter konden praten met hun zorgverlener, met hun dokter. Waarom wilde je dat doen en waarom ben je op een gegeven moment afgedreven naar wat je nu aan het doen bent?
Ja, nou niet alleen mensen die stervende zijn, maar mensen die niet meer beter worden. En dat kunnen mensen zijn die nog jaren met een ziekte leven. Die mensen krijgen heel veel voor de kiezen. Ze moeten veel kiezen over wat voor soorten behandelingen ze nog wel of niet willen. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Omdat het belangrijk is dat mensen ook zelf die keuzes kunnen maken en ook worden in staat worden gesteld om mee te beslissen over hun zorg. Wat we eigenlijk zien in ons onderzoek is dat er heel veel aandacht is voor dat gesprek tussen patiënten en dokters. Dus in de spreekkamer, dokters worden getraind om goed naar patiënten te luisteren. Patiënten worden getraind om goede vragen te stellen en goede folders te lezen. Maar dat de ingewikkeldheden van het gesprek niet alleen dat gesprek zelf zijn, maar het hele zorgsysteem daaromheen. Wat niet goed is ingericht op mensen goed informeren en goed die zorg laten stroomlijnen.
Ja.
En daar zijn ontwerpers heel erg goed in.
Want jij hoopte eigenlijk dat je in dat verbeteren van het gesprek tussen die arts en patiënt, ja. Dat je, wat was je ambitie destijds?
Nou, veel mensen krijgen zorg die ze eigenlijk niet meer willen. Mm-hmm. Dus die schattingen zijn ongeveer een derde van de mensen die ongeneeslijk ziek zijn, krijgen behandelingen die ze niet meer willen. Van de chronisch zieken was recent een onderzoek, is dat zelfs bijna 40%. Dus dat zijn hartstikke hoge cijfers. Dat komt eigenlijk omdat zorgverleners toch vaak getraind zijn om te behandelen, dingen te doen. Ze willen mensen redden, daar zijn ze voor opgeleid. Iets niet doen, dat zit niet goed in het systeem. En ook voor patiënten zelf is het lastig om zorg te weigeren of te zeggen, ik doe het niet.
Ja. Maar dat wordt dus ook niet gevraagd? Een dokter vraagt dat niet?
Nou, niet vanzelfsprekend. En het is niet een makkelijk gesprek om te voeren.
Mm-hmm.
Dus dat gesprek moet er wel komen. Het moet op tafel komen. Want je kan het niet zien aan iemand wat die wel of niet wil. Hè. Dus een derde van de mensen, weten we, die wil zo lang mogelijk leven. Een derde van de mensen, die wil liever meer kwaliteit van leven.
Ja.
Dat zijn hele andere uitgangspunten.
En wat zijn dan, want jij hebt heel veel behandelaars gesproken en andere mensen binnen het ziekenhuis natuurlijk ook, maar wat zijn bijvoorbeeld binnen zo'n Erasmus MC, een van de grootste ziekenhuizen van Nederland, misschien wel het grootste, wat is het dan waardoor zij dat niet als optie zien of misschien huiveren dat te vragen, wilt u het behandelen of niet? Wat denken zij dat ze doen?
Nou, ik denk, die intenties zijn natuurlijk altijd goed. Dus iedereen, ik twijfel nooit aan intenties van artsen. Zij willen altijd de best mogelijke behandeling geven.
Ja, ja.
De hele cultuur is erop.
Maar willen ze iedereen beter maken? Is dat wat?
Mensen beter maken.
Ja.
Ja. Ook al is dat natuurlijk niet altijd meer mogelijk.
Nee.
Maar daar zijn ze voor opgeleid. Dus palliatieve zorg zit helemaal niet zo structureel in de opleiding. Dat is maar een heel klein stukje.
Ja.
Die opleiding gaat over mensen genezen. Nou, zijn daar wel echt verbeteringen in?
Ja. En dat is dus eigenlijk, bedoeld, is heel logisch. Ik denk dat mensen in de zaal ook denken, ja natuurlijk, je gaat naar een ziekenhuis om genezen te worden. Maar daarvan zeg jij eigenlijk, nou, dat weet ik nog zo net niet. Of je naar een ziekenhuis gaat om genezen te worden.
Nou, in principe in een ziekenhuis wel. Dus in het Erasmus MC, daar worden per jaar 30.000 mensen niet polyklinisch gezien. Dus die worden opgenomen.
Ja.
En 1.000 daarvan, die overlijden maar. Dus het is ook een hele grote machine gericht op mensen of beter maken of zo lang mogelijk laten leven.
Ja.
Daar overlijden maar weinig mensen. Maar ja, iedereen uiteindelijk overlijdt. Dus daar zijn toch, je moet daar wel over nadenken wat je daarin belangrijk vindt.
Ja, en dat gebeurt veel te weinig, zeg
dat
jij.
Gebeurt te weinig.
Het gebeurt niet alleen te weinig in die gesprekken die zo'n arts met een patiënt heeft. Het gebeurt ook te weinig in dat hele ontwerp van zo'n zorgsysteem.
Ja,
kun je daar een voorbeeld?
In onze hele cultuur zit dat helemaal niet ingebakken.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, het is niet een heel sexy onderwerp, praten over de dood. Dus nu ook voorzichtige handen. Mensen vinden het niet heel prettig om over ziekte of dood te spreken.
Nee.
Dat is niet een fijn onderwerp voor een feestje. Dus als ik naar een verjaardag ga, heb ik vaak een ander beroep. Want het is gewoon niet...
Wat zeg je dan?
Groenteboer.
MBO metaalbewerking gedaan.
Groenteboer.
Ja, dan zegt jouw man zegt tegen jou, zeg nou toch alsjeblieft gewoon weer eens een keer groenteboer. Want dat gezeik elke keer.
Ja.
Oh, ja.
Ja.
Oh, ja. Ja. Maar ben je serieus? Zeg je?
Nou, vaak, ja.
Echt?
Ja.
Ook omdat je het zelf vervelend vindt? Of omdat je merkt dat andere mensen...
Het kan makkelijk zijn en soms krijg je hele persoonlijke verhalen.
Oh, dan zit je dan misschien ook niet op te wachten altijd.
Precies.
Oh ja. Is dat, lijden wij daaronder, dat we daar zo slecht in zijn?
Nou, lijden we daaronder? Ik denk als systeem is het niet goed om de dood te ontkennen.
Mm-hmm.
Als zorgsysteem, we steven af op een zorgcrisis. Nou, mijn idee is dat een van de redenen daarvan is, ja, dat we eigenlijk zo gericht zijn op maar doorgaan, mensen zo lang mogelijk laten leven. En veel minder denken aan dingen zoals preventie of zelfzorg bijvoorbeeld. Dat is het piept en kraakt in de zorg. Dat is daar een van de redenen van. Dus daar lijden we onder. Ik denk dat mensen zelf, mensen die ernstig ziek zijn, er ook onder kunnen lijden. Dat het eigenlijk het perspectief wat zij hebben, dat het voor hun moeilijk is om zich daarover uit te spreken. Dus dat gesprek is belangrijk om mensen na te laten denken over wat ze belangrijk vinden. En ook om die zorg aan te laten sluiten bij wat zij graag willen.
Ja, en dan is een van de gevolgen dat je misschien minder lang doorbehandelt of sommige dingen niet doet. Geef nog eens een paar voorbeelden over hoe het dan... Ik probeer even helder te krijgen wat er nu mis is en hoe het dan nu gaat. Mensen raken verdwaald in die bureaucratie. Mensen worden van de radioloog naar die arts, naar die... en hebben het gevoel, ik heb geen regie. Is dat het probleem?
Ja, er zijn verschillende problemen, denk ik, in de zorg. Dus rondom dat gesprek, denk ik, dat gesprek wordt veel te laat gevoerd.
Ja.
Waardoor
en het gesprek is dan, wat wil jij eigenlijk?
Wat wil je nou eigenlijk? Ja.
Ja.
En dan niet alleen, wat is voor jou biomedische, moleculaire samenstelling de beste behandeling? En want daar zijn we heel goed in, om precies te kijken van, oh, met deze genmutatie moeten we deze behandeling geven. Maar ook, wie ben jij als mens? En ja, welke zorg past bij jou? Ben jij bijvoorbeeld iemand die van pianospelen houdt? Dan zijn sommige chemo's bijvoorbeeld helemaal geen fijne chemo's, want dan verlies je het gevoel in je vingers. Heb je kleine kinderen thuis? Nou, misschien is het voor jou belangrijk dat je niet iedere dag naar het ziekenhuis moet of lang wordt opgenomen.
Ja.
Maar kun je kiezen voor een behandeling waarbij die thuissituatie belangrijker is.
Dus als jij dit zo zit te vertellen, denk ik, dat gebeurt toch al of niet? Is dat niet iets wat gewoon normaal is in een gesprek tussen een arts en patiënt?
Ja, het gebeurt, maar het gebeurt niet altijd. Het wordt ook vaak ingevuld door de arts. Dat men denkt, dat men weet wat belangrijk voor iemand is.
Ja.
Maar dat gesprek wordt niet goed uitgevouwen.
Nee, nee. Weten mensen het zelf eigenlijk, jouw ervaring?
Nou, er zijn wel allerlei bewustwordingscampagnes van dat mensen zelf ook gestimuleerd worden om goede vragen te stellen en zelf goed voorbereid naar gesprekken te komen met artsen. Dus en die kant gebeurt van alles. Maar ja, je bent ook in een hele kwetsbare positie als patiënt. Je hebt misschien net een diagnose gekregen. Je hebt lichamelijk en mentaal problemen.
Ja.
Ja, het is best lastig om dan goed voorbereid en goed doordacht zo'n gesprek in te gaan.
Ja. Een van de mensen waar wij over te spreken kwamen in een eerder stadium is Casper van Eyck. Net met pensioen gegaan. Een van de, wat ik er altijd van begrijp, toonaangevende chirurg op het gebied van alvleesklierkanker.
Ja.
Daar heb jij ook wat mee samengewerkt.
Ja.
Hij heeft een beetje een raar vak gehad. Hè? Daarnaast ook nog een clubarts van Feyenoord. Misschien omdat hij wat hoop zocht af en toe. Ik weet niet of dat dan de club is waar je het hebt. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar de meeste mensen die hij behandelt zo niet allemaal, overlijden binnen afzienbare tijd. Ja. Wat was de vraag waarmee hij bij jou terecht kwam? Wandelde hij met een soort existentiële crisis jouw kantoor binnen? Of wat gebeurde daar?
Hij stond met heel veel jazzmuziek op mijn voicemail. Ik kende hem, ik wist wie jij was, maar ik ken hem niet persoonlijk. Maar hij had ergens mijn nummer vandaan gehaald. Judith, je moet komen. Ik heb een probleem. Dus ik werd ontboden.
Ja.
hij zei, vertel het mij maar. Want ik kan maar één ding en dat is opereren. Ik sta me altijd met mijn rug tegen de muur. En jij beweert dat je moet samen beslissen met een patiënt. Maar er is niks te beslissen, want ik heb alleen die operatie. Dat vond ik heel indrukwekkend. En dat was een heel, voor mij een heel belangrijk gesprek. Waarin ik zei van, je kan opereren. En dat is natuurlijk wat jij wil doen. Het is ook jouw bestaansrecht. En je bent misschien wel de beste chirurg op jouw vakgebied. Mensen komen ook naar jou, hele beroemde mensen ook. Maar misschien kun je het ook soms niet doen.
Ja.
Je kan met mensen spreken ook over, is die operatie altijd wel wat je moet doen? Hè? Want een 30 jaar onderzoek naar alvleesklierkanker is 3 weken levensverlenging gewonnen. Hè?
Ja.
Dus dit is zo'n ongelooflijke.
En wat jij vertelde dat je op een symposium was, waar dan iemand uit dat vakgebied zei, dus we moeten nog meer onderzoek doen.
Dus we moeten meer onderzoek doen. Ja, dat vond ik echt,
Wat illustreert dat en wat moet er dan gebeuren volgens jou?
Nou, ik werd daar een beetje verdrietig van.
Ja.
Op een bepaalde manier. Of ik voelde me daar eerlijk gezegd een beetje eenzaam met mijn eigen boodschap. Van je moet goed met mensen spreken over wat ze eigenlijk willen bij een ziekte waar je eigenlijk niet van kan winnen. Wat ik een enorme rotterm vind. Maar,
ik dacht bij zo iemand die dit vak doet, en daar zal hij ongetwijfeld anders over denken, en zijn collega's ook, dacht ik, je kan er net zo goed mee stoppen. Hè? Want iemand leeft, of iemand nou 4 maanden leeft of 4,5 maand nog, want dat soort termen hebben we het over. Hè? Ik geloof dat 50% binnen 6 maanden dood is na de diagnose. Is dat een boodschap die in een ziekenhuis en daarnaast ook nog binnen een academisch ziekenhuis überhaupt bespreekbaar is?
Ja, kijk, wat jij noemt zijn gemiddeldes. En het is zeker zo. Sommige mensen worden geopereerd, die hebben daar wel degelijk nut van. Dus die leven langer of die hebben minder klachten. Dus zo'n alvleeskliertumor is een hele ingewikkelde tumor, ook vaak rondom bloedvaten. Ik ben geen arts, maar dat heb ik mij laten vertellen. Dus soms kan het behandelen daarvan toch ook leiden tot minder klachten. Dus dat is één ding. Misschien voor sommige mensen levert het wel degelijk wat op. En dat is ook de reden, denk ik, dat men het toch wil proberen. Het zal misschien geen jaren, tientallen jaren levensverlenging zijn, maar misschien net wel een klein beetje langer. En mensen willen natuurlijk toch vaak leven. Het is ook het bestaansrecht van die chirurgen. Dus misschien door het toch vaak te doen, te centraliseren, het nog beter, toch proberen die grens steeds te verleggen om het net iets beter te doen, is de hoop dat daar toch uiteindelijk toch een klein beetje progressie is. Dus gisteravond was hij op televisie, ik weet niet of je dat gezien hebt, een documentaire over zijn werk, waarin hij ook spreekt over virussen. En hij ziet dat eigenlijk als de toekomst van het genezen van alvleesklierkanker, dat een virus eigenlijk die tumor kan opeten. Dus hij zoekt steeds naar nieuwe manieren om toch zijn patiënten iets te kunnen bieden. En ik vond het heel mooi dus dat hij mij en mijn vakgebied bij hem riep van, hoe kan ik dan samen met mensen beslissen? Hè? Dus ik werk nu met hem samen en met zijn groep om wel die gesprekken ook met mensen te gaan voeren en chirurgen te gaan trainen en te gaan kijken ook wat er nou eigenlijk gebeurt in de spreekkamer. Dus dat vind ik hartstikke goed van hem.
Ja, een van de dingen die vaak gebeurt in een ziekenhuis of in een spreekkamer is dat mensen het gevoel hebben dat die arts, dat is een mythisch figuur, die soms wel of niet aan je bed verschijnt de volgende ochtend ergens tussen 9 en 12. Soms ook, die is altijd onbereikbaar. Zo ervaren mensen dat in ieder geval vaak. Iets wat hij deed, en dat heb ik zelf met een kinderarts bijvoorbeeld ook ervaren, is mobiele nummer geven en je kunt mij altijd bereiken. Is dat een goede oplossing?
Ja, het is natuurlijk een heel mooi gebaar, denk ik. En wat jij zegt van, het geeft denk ik mensen echt rust. Dat ze weten van, in de complexiteit van wat zo'n zorgsysteem natuurlijk is, is er een soort vast eikpunt van eik, waar je naartoe kan. ik kan me voorstellen dat dat misschien voor de jongere generatie, dus de jongere generatie, veel mensen willen ook deeltijd werken of hebben toch een andere balans privé en werk. Ik weet niet of dat het beste voorbeeld is om altijd je nummer te geven. Dus ik vind het hartstikke goed en fijn dat hij dat doet. Maar je hebt ook een voorbeeldfunctie. En dat zou mijn twijfel zijn, omdat ik zou dat niet aanraden.
Niet per se elke jonge dokter in de zaal aanraden.
Nou ja, niet iedereen wil dat. Ik denk niet dat je dat van mensen mag verwachten, van artsen.
Jij gaat aan het ontwerpen de komende jaren. Ik vroeg jou, waar gaat het toe leiden? Hoe ziet het zorgsysteem er dan uit over 10, 20 jaar? Ik zei, ja, dat weet ik niet, want het pad van een ontwerper is ondergrondelijk.
Ja.
Vertel ons daar toch eens wat over.
Ja. Nee, ja, mensen vragen me dan, wat is de oplossing?
Ja.
En dan, ja,
niet zo gek ook, toch, dat we dat willen?
Dat is niet zo gek, maar het is wel heel fijn. Ja, het zou heel tof zijn als ik nou een oplossing had, want dan gaan we dat gewoon doen.
Kon je met pensioen, ja.
Ja, nee, dan is het klaar en dan hebben we het opgelost. Dus de eerste les die ik leerde bij ontwerpers was, je mag niet praten over problemen en je mag niet praten over oplossingen als termen. Dus je hebt het over complexe uitdagingen waar je op verschillende manieren aan kan bijdragen. En dat vond ik zelf een soort van opluchting. Want het is altijd heel frustrerend dat je denkt, ik heb een oplossing. En dan is het toch, werkt het niet helemaal. Maar goed, wat gaan we doen? Ik zit op een afdeling waar we kijken naar systemisch ontwerpen. Dus we ontwerpen geen medische objecten, maar we ontwerpen voor een zorgsysteem. En als je kijkt naar grote, complexe problemen, dan wil je eigenlijk paradigma's veranderen. En ik denk, als we kijken naar de zorgcrisis waar we nu in zitten, eigenlijk al, hè, met een stijging van het aantal patiënten die zorg nodig hebben en steeds minder mensen eigenlijk die zorg kunnen leveren, want dat is waar het op neerkomt, dan hebben we eigenlijk een soort fossilized frames, noemen ze dat. Dus echt hele oude frames van genezen is het allerbeste. Individualisme is belangrijk, dus alleen voor jezelf zorgen. Veel minder dat je met elkaar voor elkaar zorgt. Preventie heeft helemaal geen belangrijke rol in die frames. Dus je zou eigenlijk een aantal van die oude frames, ouderwetse frames, passieve patiënten, is ook zo'n frame. Patiënten moeten eigenlijk zelf ook meer voor zichzelf gaan zorgen. Je moet eigenlijk op die frames gaan werken om paradigma's te gaan veranderen. En dan niet op één punt ingrijpen, maar echt systemisch.
Ja, en in ieder geval in alles de vraag stellen, wat is niet voor die patiënt het beste?
Precies.
Wat wil deze persoon nou eigenlijk? Dat is een vraag die een soort in alles terug moet keren.
Ja, precies. Dat centraal zetten. En niet alleen over die personen die zorg nodig hebben spreken, maar aan die mensen vragen. En met die mensen samen ontwerpen voor hoe het beter is. Want mensen hebben supergoeie ideeën zelf.
Ja.
En dat vergeten we eigenlijk.
Dank. Leuk dat je er was. Judith Rietjens.
Dank.